eigenlijk werkt het hoofdje, in ieder geval bij mij, dus heel lange tijd tegen. Want je hoofd komt met 10 redenen waarom dat echt nergens op slaat. Weet je, wat voor idioot ben je als je natuurkunde hebt gestudeerd en je hebt een kans op een hele mooie baan bij een technisch bedrijf, dat je dan zegt, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga een hut bouwen in mijn moeders achtertuin. Dat is wat je hoofd vertelt.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij een passie als kompas? En hoe kom je vanuit die passie tot een bloeiende business? Bij de Creators Club doen we er alles aan om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming.
Het was een designproject, maar het ging ook heel erg over het verwerken. Kijk, waarom schuift Anna zo open? Nou, dat is dus echt veel te letterlijk hoe ik me voelde, waar ik doorheen ging.
Zijn grootste passie is dingen maken. Het liefst met zijn handen. Hij groeide op in het bos, waar hij op jonge leeftijd al bezig was met het bouwen van hutten. Later werden dit design cabins, waarvan zijn eerste ontwerp direct een succes was. Cabin Anna, vernoemd naar zijn moeder. Zijn naam, Casper Scholz. Ja, normaal zeg ik welkom Casper, maar ik denk dat jij mij welkom mag heten in jouw cabin. Of een van jouw cabins.
Ja, welkom in mijn cabin.
Ah, een prachtige plek. Om te beginnen ga ik een paar vragen stellen om ook de luisteraar wat meer kennis te laten maken met jou.
Ja.
En om te beginnen, wat triggert jou op dit moment het meest in jouw werk of in jouw leven?
Nou, ik ben volledig passie gedreven, zeg maar. Daarvanuit zijn natuurlijk toch vaak wel hele praktische hurdles die je moet nemen. Dus die soms ook helemaal niet leuk zijn of... Maar ik ben vrij obsessief vanuit, als ik dan iets in mijn hoofd heb, en dat komt dan echt vanuit een passie, dan word ik echt wel obsessief. Dan laat ik dat ook niet meer los. Dus en concreet is dat voor mij ontwerp en natuur, eigenlijk die twee. Los van natuurlijk familie, en mijn vriendin, dat soort dingen. Maar als je het hebt over wat ik daar buiten doe, dan zijn het die dingen.
En is er iets waar je momenteel in vastgebeten hebt?
Ja, zeker. Nou, Cabin Anna nog steeds. Mm-hmm. Dat blijft. We hebben heel veel, maken heel veel mooie stappen en we hebben succes. Maar tegelijkertijd zijn we ook iedere dag aan het vechten en aan het bikkelen om te zorgen dat we het... Hè, op het lange termijn moet je het ook gewoon gaan redden. Dus we zijn er nog lang niet in die zin. Maar we hebben een heel fijn team. Maar dus Anna en ik ben met een aantal sculpturen bezig. In Italië hebben we net een sculptuur af. Dus het is... En ik, wat ik ontzettend leuk vind zelf... Ik ben toch heel erg hands-on eigenlijk. Van kinds af aan al dingen echt zelf maken. Ik ben in het bos opgegroeid. Hutten bouwen, maar ook gewoon in de schuur. Wat een hele mooie schuur om te klussen, dingen te maken. Van kunstwerkachtige dingen tot meer praktische dingen. Mm-hmm. En ja, dat zeg maar, als je op een gegeven moment toch een bedrijf hebt. Anna is gewoon nu een bedrijf. Dan kom je daar ook iets verder vanaf te staan. En daarom heb ik dus in mijn studio wel ook naast een soort half kantoor. Half ook mijn woning als ik in Amsterdam ben. En half gewoon atelier. Dus ik heb dan een bureautje waar ik kan solderen, zagen, al dat soort dingen. Dus dan maak ik eigenlijk als hobby lampjes en schaalmodellen.
Leuk.
En dat zie ik echt als hobby, want dan is het ook ontspannend. En soms gebeurt het natuurlijk wel zo dat als je dan iets af hebt, denk je... Hey, dat is wel vet om ofwel echt een lamp van te maken of echt een van de sculpturen die we nu gaan maken... is dus echt dat er rolt gewoon uit zo'n 20 centimeter hoog schaalmodel. En daar gaan we dan nu een 4 meter hoog van maken, zeg maar.
Ja. Oké, dus je hebt echt voor jezelf ondervonden... ik moet altijd een atelierruimte bij de hand hebben om... Ja, om mijn passie levend te houden, laat het zo noemen.
Zeker, en ik probeer dat ook wel echt met een soort van mezelf opdrachten te geven... Dat ook een leven te houden. Want bijvoorbeeld is heel kleins. Ik heb een tijdje gezegd dat ik vanuit afval iedere dag 10 minuten een schaalmodel maak. Mm-hmm. En dat staan ook maximaal 10 minuten ook. Dus dan word je ook gedwongen om heel snel tot iets te komen. En dat hoeft ook verder niet goed te zijn. Maar dat is ook geen regel. Het enige regel is dat je het maakt. En omdat ik nu meer reis, heb ik dat eigenlijk omgezet in... een schets per dag. En dat duurt soms 1 minuut. En soms ben ik er, omdat ik in de trein of vliegtuig zit, ben ik er zo een uur mee bezig. Hoeft niet mooi te zijn, hoeft niet ergens over te gaan. Maar vaak komt er wel iets uit wat ik die dag toch ergens gehoord heb of gezien. En dan maak ik een schets en denk ik, oh ja, dat is wel interessant. Oh ja, als je dat nou zo zou zien. En dan leg ik het natuurlijk weer weg.
En waarom doe je het?
Eigenlijk om dat creatieve brein de hele tijd te blijven laten gaan. Dus ook als ik dus een hele dag misschien allemaal meetings heb, toch even terug te gaan naar die kant. En ik spaar ze ook, als in na een half jaar kijk ik terug. En dan is dat ook mijn archief van ideeën. Dus dan denk ik, die drie vond ik het vetst. Nou, dan ga ik daar misschien wel. Ik ga ook ieder jaar minimaal 1 week in mijn eentje ergens de natuur in. Soms in een blokhut, soms wandelen. En met tent mee. Maar dan heb ik ook mijn schetsboekje mee en wat boeken. En dan neem ik bijvoorbeeld 3 van die ideeën mee. Ja, dat zijn de vets van het afgelopen half jaar. En dan ga ik daarop door.
Ah, ja. Interessant. Heb je vandaag al een schets gemaakt?
Nee, nog niet. Nee.
En gisteren wel natuurlijk?
Gisteren wel, ja.
Wat heb je geschetst gisteren?
Gisteren was ik eigenlijk geïnspireerd door een verhaal wat zondag iemand mij vertelde. En dat ging over die, hoe je het nou precies noemt, weet ik niet, maar matroeska poppen. Die zo in elkaar passen.
Oh ja, ik ken ze.
Wat je daar precies mee kan, weet ik niet. Maar mijn schets ging daarover, ja.
Oké.
Ja.
Leuk. Stel, jij verliest morgen alles.
Ja.
Wat is het eerste wat je weer zou gaan opbouwen?
Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. Ik denk daar dus ook vaak aan. Eén stapje ervoor. Ik heb mijn vader. Dat is inmiddels 16 jaar geleden. En iedereen maakt iets verdrietigs mee in zijn leven. Dus het is niet om in dat daglicht te vertellen, maar dat had enorme impact, want ik was 20. En dat was eigenlijk voor het eerst, zeg maar, in mijn leven, dat ik merk dat iets dus wat heel vanzelfsprekend is, van de een op de andere dag kan verdwijnen. Mijn vader was gewoon heel belangrijk in mijn leven. En nog steeds. Maar ik denk dat ik toen langzaam steeds meer daarover na ben gaan denken. En ik denk dat ik wel bijna dagelijks aan denk aan die vraag. En voor mij is dat, wil dus ook niet vastzitten aan die. Ik heb wel spullen en ik heb een mooie plek in Amsterdam en in Londen een fijne plek. Maar ik hoop altijd dat ik daar helemaal los van sta. Dus dat het niks materieels is. Dus dat ik ook genoeg risico kan blijven nemen. Dat ik het allemaal kwijt ben. Dat ik ook net zo blij ben. Ik ben sowieso eigenlijk het blijste als ik gewoon zonder iets op het strand zit, zeg maar. Zo, ik hoef niet per se naar dikke restaurants of dat soort dingen. Maar wat zou ik doen? Ik heb altijd als plan B is voor mij, ik ga terug naar helemaal naar het begin. Een klein, ik heb niet veel nodig. Een bureautje in een ateliertje ergens. Misschien wel in Spanje, mijn vriendin is Spaans. En dan zou ik gewoon weer beginnen met knutselen. En dan heb ik ook wat vertrouwen dat er binnen no time wel weer iets is waar we weer ook een beetje brood aan kunnen verdienen. Maar dus mijn grootste goed is eigenlijk mijn vrijheid. En ik hou van mooie spullen. Maar ik hoop wel dat ik altijd dat niet offer ten opzichte van die vrijheid.
Dus eigenlijk als alles wegvalt, is die passie die overeind blijft.
Knutselen, ja, dat denk ik wel, ja. Dat neem je altijd mee. Dat neemt ook niemand je af. En wat ik ook wel altijd zie, soort van, met creativiteit, je hebt altijd redenen om, daar probeer ik mezelf ook juist af te leren, maar dat is ook wel hardnekkig, van om iets niet te kunnen doen. Bijvoorbeeld, daarom ben ik echt gaan solderen op kleine schaal, want daar heb je niks voor nodig. Daarvoor was ik altijd, maar ik heb geen atelier. Maar nu is het gewoon zo'n bureautje waar we nu aan zitten van 1,5 meter breed. En daar kan ik gewoon solderen en ik heb een Dremel en ik heb eigenlijk een soort van mini-werkplaats.
Ja.
Maar als je dat niet meer hebt, weet je, dan heb je altijd je schetsboekje. Een potloodje kan je altijd betalen, zeg maar. Of die schaalmodellen die ik maak, dat is gewoon van oude kwinkslagpakken en blikjes en dat soort dingen. Kan altijd, weet je wel. Dus dat is denk ik ook een stukje vrijheid, wat niemand je kan afnemen.
Ja, wie is Caspar Scholz? En dan bedoel ik vooral Caspar als mens en niet als beroep.
Ja, dat is wel moeilijk te scheiden bij mij.
Ja, het zit verweven in elkaar en dat mag ook.
Ja, want ik heb ook altijd de discussie. Nou, mijn vriendin is ook heel gepassioneerd in en ook designer, architect. Maar ik zeg altijd van ik werk nooit. En dat vindt ze altijd irritant, want dan zit ik toch weer tot diep in de nacht werken. Maar zo voel ik dat echt. Maar goed, ja, ik denk dat ik, weet ik het. Je verzint altijd je eigen verhaal.
Ik vind het overigens ook een hele moeilijke vraag, hoor.
Ja.
Die niet makkelijk te beantwoorden is.
Nee. Maar wel ook een leuke vraag. En ik denk ook dat het prima is en goed is om je eigen verhaal te verzinnen. Want dan weet je ook waar je wat belangrijk voor je is, zeg maar. Dus, maar voor mij gaat het eigenlijk, als ik terug ga naar het begin. Als kind was ik ben de jongste van vier zoons. Ik was altijd opgegroeid in het bos. En ik was altijd het bos hutten bouwen. Of ik was inderdaad, wat ik zei, in de werkplaats bezig. Of ik zat ook op zaterdag. Dat was ook helemaal niet cool. Zat ik met allemaal meisjes op de knutselclub. En mijn broers die zaten op voetbal of computergames en dat soort dingen. Maar daar was dus al heel duidelijk, zeg maar, waar mijn... Ja, dat deed ik gewoon. Hè. Maar ook als ik in het gras zat of op het strand, dan stonden gewoon altijd dingetjes. Maar het gek is dat je dat eigenlijk dan niet zo beseft dat het uniek is. Of niet, ik bedoel niet dat ik uniek ben, maar dat stukje, dat is mijn ding, zeg maar.
Ja.
Maar toen ben ik dat eigenlijk mijn puberteit een beetje verloren. Toen toch ook wel een beetje het uitgaan en zo leren kennen. En dan inderdaad misschien toch merken, nou, dat is dan misschien niet wat andere mensen gaan op voetbal of hockey. Dus meer dat soort dingen gaan doen. En toen ben ik dyslectisch, dus ik was altijd heel slecht geweest in talen, maar wel goed in natuurkunde en wiskunde. Een van de dingen die toch ook wel belangrijk zijn, denk ik, om te zeggen wie ik ben, is omdat ik drie oudere broers heb die allemaal dus heel slim zijn en geen dyslexie hebben en allemaal zo naar het VWO en het gymnasium gingen. En ik op de basisschool zei de juffrouw tegen mijn moeder van... Die laatste, dat is een schat, maar die kan het allemaal niet helemaal bijhouden. Dus ik zou naar het VMBO gaan. Maar mijn moeder dacht toch van, wat ook, mijn ouders zouden dat ook, dat is natuurlijk helemaal, dat maakt helemaal niet uit, zeg maar. Mijn ouders zijn heel vrij, dus als je met je handen gaat werken, met je handen, met je hoofd. Maar toch aan mijn moeder zoiets van, ik snap het niet helemaal, want volgens mij kan die sommige dingen met zijn hoofd heel goed. Toen bleek dus dat ik inderdaad dyslexie had, heb, dat kom je niet vanaf, maar wel dus heel goed in wiskunde en natuurkunde was. Maar omdat er ook altijd weer vragen bij zitten die je gewoon moet lezen, kwam ik toch weer, redde ik het gewoon niet. Dus nou, toen zijn we heel erg gaan lezen met de boeken van Roald Dahl, uiteindelijk in heel veel aandacht van mijn moeder, eigenlijk wel gewoon behoorlijk goed leren lezen. Maar er zat dus iets van dat opboksen in mij, van ik kon niet uitstaan dat mijn broers dan slimmer zouden gaan zijn dan ik. Dus daar als klein kind al gewoon echt met discipline gaan leren lezen, dat soort dingen. En nou, na natuurkunde, wat denk ik ook wel heel diep in mij zit, gewoon de fascinatie voor. Ik vond het super gaaf dat je in één keer dat je naar een school kan waar je met docenten gewoon aan zwarte gaten kan gaan rekenen. Weet je, dat je gewoon dat mag of dat kan. Want niemand heeft er iets aan. Niemand heeft die dingen ooit gezien. Maar het is zo'n filosofische, fundamentele studie. Dus dat was heel leuk. Maar tegelijkertijd merkte ik ook tijdens die studie van... ik ben eigenlijk een stukje van mezelf vergeten. En dat is eigenlijk die huttenbouwer. Nou, toen ben ik afgestudeerd bij ASML Chips. Want ik ben opgegroeid in Eindhoven. Gestudeerd in Amsterdam trouwens, teruggekomen, afstuderen bij ASML. Dus dan had ik een heel jaar in een cleanroom pak, in een cleanroom met grote machines en met laserlichtjes staan spelen en meten. En heel interessant, maar een soort van op een bepaalde manier tegenovergestelde van wie ik ben. Want ik wil buiten zijn en verbinding maken. En het is echt zelfs niet verbinding met collega's, zeg maar. En gewoon de hele dag binnen, zelfs zonder zijn stofvrije ruimte zelfs. Dus alle natuur is daar uitgebannen. Maar wel interessant. En toen was dat ook dezelfde periode als dat ik... En dat is heel maf, want toen mijn vader dus overleed... had ik daar weinig last van, ondanks dat het heel belangrijk voor mij was. Ik ben nog de week daarna ben ik nog sterrenkunde examens gaan doen. Allemaal makkelijk gehaald. En soort van, ik dacht echt, ja, weet je... Ik ben hier blijkbaar niet verdrietig over. 3, 4, 5 jaar later begon ik heel heftig dromen te krijgen 's nachts. Waar ik letterlijk zoals met jou hier met mijn pa aan tafel zat. Alleen dan natuurlijk niet met microfoons. Maar mijn moeder die stond lekker eten klaar te maken. En mijn pa had, hij was bouwer, tekeningen van projecten van hem op tafel. Zaten we heel gepassioneerd te praten met z'n tweeën. Want dat deden we ook. Dat was zo in puberteit kwam hij altijd met tekeningen terug.
En je was 20, hè, zei je?
Ja, ik was toen 20 toen hij overleed. Mm-hmm. Dus ja. En in één keer dan draaide mijn moeder zich om. En echt, dat heb ik altijd gehad. Hele heldere, hele echte dromen. En mijn moeder die zag schrik in haar gezicht van... schat, tegen wie heb je het? En ik ben met papa aan het praten. En dan keek ik terug en dan was mijn vader ineens weg. En dan... Huilen. Echt gewoon dat ik wakker werd met een nat kussen. En ook echt van dat ik gewoon het gevoel had dat ik een hele nacht had liggen huilen, uitgeput. Daar echt 100 varianten van. Ook dat ik met hem in de natuur was. Als kind ging ik, hij was jager, ging heel vaak op de hoogzit zitten. En dan urenlang naar de beesten kijken, naar de zonsondergang kijken. En dan hadden we daar weer een gesprek. En in één keer zat ik alleen op die hoogzit. Iedere keer dat letterlijke soort van dat mijn lichaam op even niet dat nog moest verwerken. Maar hij kwam ook met, ja, er is bij, ik vind dat eigenlijk wel mooi dat je lichaam dat doet. Want hij kwam gewoon met ook met adviezen, zeg maar. Dus ja. Het is toch alsof ik mijn vader in mijn brein gewoon tot leven. Je mag het ook zien alsof hij zijn geest naar me toe komt. Maar ik zie het meer van in mijn brein zit hij ingebakken in mijn DNA. En dan
we hadden dus eigenlijk een paar jaar geparkeerd.
Ja, precies.
En toch dwingt het lichaam.
Ja, er kwam toen allemaal boven. Ja. En het werd op een gegeven moment zo heftig dat ik echt, toen kreeg ik ook paniekaanvallen. Want hij was dan ook weg. En toen kwam de dood, werd in één keer heel belangrijk. En iedere dag was ik ook bewust van mijn eigen dood. En dat hij. En toen zei de huisarts van, nou, misschien moet je wat medicijnen daarvoor gaan slikken. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, ja, maar wacht even. Die medicijnen gaan iets onderdrukken. En volgens mij is het juist een proces van mijn lichaam. Of volgens mij probeer mijn vader me iets te vertellen, hoe je het maar ook wil uitleggen. En ik had toen het gevoel van, nou, wat deed mijn pa altijd als hij in de war was of ergens mee worstelde of dan ging hij de natuur in. Toen had ik ook de tijd, toen ben ik naar Zweden gegaan, 3 maanden. Toen heb ik daar gekampeerd, in rivieren gezwommen, ook zonder tent, onder de bomen geslapen. En toen begon ik ook echt weer tot rust te komen. En nou, waarom ik dat verhaal ook vertel is omdat het leerde me gewoon van, oh ja, ik zat heel erg in mijn hoofd en ik probeerde dingen te verklaren vanuit mijn hoofd. En daar merkte ik, dat gaat niet. Daar had ik natuurlijk in de natuurkunde ook al geleerd. Want de slimste professors die zeggen op een gegeven moment ook, we weten het niet meer vanaf hier. Mm-hmm. Maar aan de andere kant merk ik ook van, je hoeft het niet te begrijpen om het te kunnen voelen. Dus ik begon me weer open te stellen. Letterlijk te openen. In dit geval naar de natuur. En letterlijk te verbinden. IJskoude riviertjes zwemmen. De beesten. Om je wakker worden met een rups die over je buik kruipt, zeg maar. Ja, dat is heel, dat klinkt heel maf, maar dat was zo heftig dat was een gek besef van, oh ja, die rups die gaat eigenlijk gewoon door. Die is ook gewoon met iets bezig. Hè? Die heeft gewoon een doel. Hè? Die gaat er ook ergens naartoe. En die heeft ook zijn eigen leven. Dus dat zette dat gewoon verbinden met alles dat maar doorgaat en openstellen was belangrijk. En toen ik terugkwam, toen kwam mijn moeder dus. Toen had ik al bedacht van, nou, ik wil eigenlijk naar de kunstacademie. En mijn moeder had toen, die wilde toen in haar stukje bos in Eindhoven een hut neerzetten waar dan ook zij zelf kon zijn. En ze is ook psycholoog, dus ze kon ze ook met mensen naartoe, maar ze konden ook dan familieleden laten slapen, dat soort dingen. En toen zei ik, nou, mag ik dan? Dat wil ik eigenlijk gewoon super graag zelf doen, want ik wil ook gewoon zelf kuilen graven in een bos en hout zagen en het hout ruiken. En dat vond ze een superleuk idee, want dat betekende ook dat ik weer nog wat meer thuis kon wonen. En toen heb ik uiteindelijk nog 10 maanden bij haar gewoond. En dat was een superleuke tijd.
Bijzonder.
Ja, was ook tussen mijn moeder en leerde elkaar ook weer op een andere manier leren kennen. En dat was eigenlijk het begin van het Anna-avontuur, want toen.
Ja. Maar nog even terug naar jou.
Ja, ja.
Want ik hang aan je lippen, prachtig verhaal. Maar even resume, als in, je had het over die tijd bij ASML.
Ja.
En toen besefte je van, nou, dit is eigenlijk niet de kant die ik op wil. Ik wil meer in de natuur zijn. En dat liep parallel met eigenlijk het rouwproces om je vader. Als ik het goed zeg,
absoluut,
toch?
Ja, zeker. Ja.
En dat heb je eigenhandig gedaan? Of heb je ook hulp gehad van een psycholoog of van therapie?
Ja, nee, ik heb wel een hoop psychologen in mijn leven gezien. Met name inderdaad in die tijd.
Ja, dus, maar het besefmoment van, ik moet de natuur in. Ik moet gewoon naar Zweden, zoals je zei.
Ja, ik denk wat dus waarom het heel goed is om daar, als je iemand vertrouwt, of dat nou een psycholoog is, of daarmee om te praten, is dat gewoon helpt om dingen een beetje in een context te zetten. En ik besefte gewoon op een gegeven moment van, Hoe ga je, weet je, die droom is niet iets om, misschien was ik die droom ook wel aan het wegduwen of zo. Maar ik besefte ineens, dit is hier voor een reden. En dat probeert me iets te vertellen. Is een gevoel waar ik iets mee moet.
En heb je uiteindelijk voor jezelf een soort van helder kunnen maken wat die dromen je wilde vertellen?
Ja, maar misschien dat ook een proces is dat blijft, zeg maar. Misschien dat ik er over een paar jaar weer iets anders in zie. Maar ja, ik denk wat ik doorgemaakt heb is natuurlijk een heel, eigenlijk ook iets heel bekends natuurlijk in, als je geboren wordt, dan is alles oneindig eigenlijk. Hè? Dus, en dan in dit geval dus ook het leven van je ouders. En ik denk dat het gewoon voor mij in één keer het besef is dat, dus het linkt heel erg naar je eerste vraag van, wat als je alles verliest? Nou, als je alles verliest, dan verlies je ook je leven. En dat kan gewoon ook iedere dag. En ook, ik heb mijn vader was 55, dus nou ja, je hoeft in ieder geval, het is zeker niet een gegeven dat je oud wordt. En het kan bij wijze van spreken vandaag ook stoppen. En voor mij, ik denk dat omzetten van een angst of iets waar je gewoon van streek van raakt in eigenlijk een, ja, wat dat trouwens ook mij geholpen heeft, is, ik heb altijd een beetje een heze stem. Maar dat komt omdat ik een beetje ruwe stembanden heb. En maar dat kan dus uitgroeien tot een kleine tumor. In principe niet kwaadaardig, maar dat heb ik dus een keer gehad. En toen moesten ze mijn stembanden opereren. En toen, dat was dus de eerste en enige keer in mijn leven dat ik onder narcose ging. En dat, ja, of dat nou waar is of niet, maar dat heeft me eigenlijk heel veel rust gegeven. Want voor mij was het een beetje oefenen doodgaan.
Mm-hmm.
Want je verdwijnt gewoon langzaam. En dat is ook niet erg. Het is alleen het concept ik met mijn brein probeer.
Je bedoelt
probeer,
dat bewustzijn wat eigenlijk, ja, dat je verdwijnt, gaat buiten bewustzijn.
Ja, dat je verdwijnt, dat bewustzijn verdwijnt langzaam. En dat is eigenlijk niet eens een heel onprettig gevoel. Als in, ik wil absoluut niet dood. En ik heb heel veel redenen om, ik heb ontzettend veel zin in het leven en alle dingen die nog te doen staan. Maar het plaatst dingen ook een beetje in perspectief. Want je hebt dus niks te verliezen. Dat gaat sowieso gebeuren.
Mm-hmm.
En het is ook niet echt dat het gebeurt. Alleen omdat we met ons veel te kleine brein toch weer dat, ik denk dat ik dat weer ook een beetje uit natuurkunde heb. Je kan proberen aan een zwart gat, daar probeer je iets van te maken.
Ja.
Dat lukt redelijk goed met wiskunde tot een zeker hoog niveau, op een zeker niveau. Maar als je dat toch gaat proberen dan weer met je menselijke brein uit te leggen in woorden of in gevoel, of dan houdt het gewoon meteen op. Dat kunnen we gewoon niet. En dat is, in die zin zijn we net gewoon een koe. Alleen iets slimmer. En dat moeten we dus ook daar niet proberen.
Ja, we moeten ons zelf vooral niet te slim gaan vinden.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja.
Oké.
Ja.
Dus jij zegt eigenlijk, het is helemaal niet zo erg.
Ja, ik denk niet dat iets erg kan zijn. Kijk, het is mooi dat je iemand van wie je houdt, als die verdwijnt, dat je die heel erg kan missen. En dat is heel verdrietig en pijnlijk, maar ook mooi. En maar ja, het is ook echt de natuur. Dat dingen ophouden.
Het is onderdeel van het leven, ja, absoluut.
En dat is dus met alles. Maar dus ook, om weer op je vraag te komen, van je gaat op een gegeven moment alles kwijtraken. Of je gaat, klapt het allemaal elkaar en dan ga je weer opnieuw beginnen. En dan kom je misschien nog weer met iets anders, wat weer alle lessen meeneemt. Dus
ja. Nou ja, cyclus vind ik een mooi woord. Zo heb ik ooit wel eens iemand horen zeggen van, ja, is er wel een begin en een eind?
Ja.
Is het niet gewoon een cyclus?
Ja.
Waarom zijn we allemaal bezig met een begin en een eind?
Ja, dat is mooi. Ja.
Maar
dat is een hele mooie.
We zijn lekker begonnen, moet ik zeggen. mooie intro. En ook al een mooie brug eigenlijk naar jouw passie.
Ja.
Ik heb ook al wel een beetje verteld waar die passie is ontstaan. Want je schetste net de fase waarin je eigenlijk ging nadenken. Oké, wat wil ik echt?
Ja.
Dus ik wil ook dat stukje hutten bouwen van vroeger weer terughalen. Daar ben ik eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Je hebt kort even verteld over het rouwproces en wat daarvoor gezorgd heeft. Ik kan even niet op het goede woord komen.
Ja.
En je vertelde, dan komt het punt dat ik eigenlijk terugkom. En mijn moeder zegt, nou ja, ik wil een, wat is het? Een huis, een cabin in de achtertuin hebben.
Ja.
Waarop jij zegt, nou ja, dat wil ik gaan proberen.
Ja.
En dat is eigenlijk, weten we nu, het begin van Cabin Anna, toch?
Ja.
Hoe is dat gegaan?
Ja, echt eigenlijk zo. Toen ben ik, toen vond mijn moeder vond het superleuk idee. Dus toen ben ik gaan schetsen. En volgens mij heb ik een maandje of zo geschetst en dan wat dingen laten zien. Trouwens ook, wat ik ook altijd doe en toen ook heel erg gedaan heb, is dat aan iedereen laten zien. Als in, niet alleen natuurlijk aan mijn moeder, maar ook aan vrienden of aan architecten die ik kende. En iedereen wat input vragen of een bouwer of een, zelfs bij de bouwmarkt zeggen, hey, ik heb dit getekend, hoe zou je dat maken? Dus, en dan zijn er zoveel mensen die dan komen helpen en daarom wordt het dan wat. En
Ja, dus eigenlijk vooral niet voor jezelf houden.
Ja, nee.
Verzamelen overal.
Ja, ja, precies. Nou ja, ik bedoel, ik denk wel dat je nu met alles wat je op het internet zet en als je... Ik bedoel, ik denk wel dat je dat wel binnen een soort vertrouwde... Je moet altijd wel je verstand gebruiken van mensen die je vertrouwt. Maar je moet niet bang zijn mensen vertrouwen, denk ik. Maar toen gaan tekenen. En een maand later ben ik gaan graven in de tuin. En toen en nog een maand later beton stort. En er kwamen af en toe vrienden en mijn broers kwamen af en toe helpen. Het meeste deed ik gewoon alleen. Als in het fysieke werk. Ja, dat was superleuk. En het was de eerste keer dat ik zoiets op zo'n schaal deed. En ik was heel optimistisch. Maar dus het was ook wel een heel proces. Ik heb ook wel alles eerst fout gedaan. En dan nog een keer. Maar dat is ook niet erg. Dat is denk ik dat het zo'n... In die zin was Anna. Dus het was gewoon een designproject. Maar het ging ook heel erg over het verwerken. Kijk, waarom schuift Anna zo open? Nou, dat is dus echt veel te letterlijk hoe ik me voelde, waar ik doorheen ging.
Mm-hmm.
Mijn lagen van me afpellen, uit mijn schulp komen en verbinden met alles om me heen wat leeft. Zowel vrienden, familie, maar ook de bomen en de natuur.
Dus eigenlijk is dat ook het design. Ben ook jij, zeg maar.
Ja, zeker zin wel, ja. Maar ik denk dat altijd wel zo is. Als je echt iets ontwerpt, ja, goed of slecht, dat is altijd een moeilijk woord, maar het kan volgens mij echt alleen maar goed zijn als het echt... Ja. Echt ergens van binnenkomt. En dan is het vaak ook goed. Ook al ziet misschien niet andere mensen niet dat het goed is. Ik bedoel, je moet ook een beetje geluk hebben. We hadden ook geluk met de timing met Anna.
Ja.
Want het was toen waren cabins nog niet zo enorm populair. En tegelijkertijd was het net aan het begin dat ze in de architectuur- en ontwerpwereld...
Mm-hmm.
De cabin ook een bepaalde status gingen geven. Omdat het architecten... Ja, je moest altijd een wonenhuis. Dat was dan een soort je eerste project. En dan kon dat tot een groter iets leiden. Of wat ook wel mooi meubilair. Dus stoelen. Of je ziet altijd die eerdere architecten hebben een signatuur stoel en een huis. Maar nu werd die cabin gewoon een soort nieuwe categorie. En ik denk dat dat heel mooi samenviel met die periode.
Ja. Ja, want je plaatste dit online.
Ja.
Natuurlijk, het zal altijd iets romantischer online komen te staan. Hè, wat ze over Cabin Anna schrijven.
Ja.
Maar volgens mij was het letterlijk zo dat dit... Cabin Anna kwam online en de vogelvlucht werd in gang gezet.
Ja, ja, dat was het wel echt hoor. Zeg maar, ik bedoel, nogmaals, ja, inderdaad, er gebeurt genoeg op zo'n, op zo'n avontuur of zo'n journey die niet dat ook misschien tegen zit. Maar dat begin was echt een vliegende start.
Want ik kan me voorstellen dat jij tijdens het bouwen van die eerste cabin misschien nog niet al in gedachten... had wat het hele vervolg zou kunnen gaan worden.
Totaal niet. Ik had echt zeg maar meer. Ik had ook echt met mijn moeder afgesproken. Ik ga 6 maanden, want ik kon ook bij ASML aan het werk.
Mm-hmm.
Dus daar had ik gewoon in die zin een mooie stabiele kans liggen. En toen had ik met mijn moeder afgesproken van, ik ga gewoon 6 maanden dit doen. En daarna kan ik gewoon terug naar. Nou, ja, dan hebben ze heus nog wel. Het is niet dat er dan geen baan meer voor mij is bij ASML of ergens anders. Dus dat was het idee. Ik ga gewoon die cabin bouwen en dan. Dat is natuurlijk niet helemaal het verhaal als in ik wilde wel ook die creativiteit. Ik wilde heel graag de creatieve kant weer op. Deed toen ook de kunstacademie dat jaar in Amsterdam. Maar het is wel zo dat ik altijd een soort van dacht. Ik had nog niet 100% het vertrouwen in mezelf dat ik het kon, zeg maar. Dus het was wel van, nou, ik kan het proberen, want ik wil het graag.
Mm-hmm.
Maar lukt het nou niet en ben ik in de basis geen kunstenaarontwerper. Nou, dan kan ik altijd terug, zeg maar. Dan is die tijd er nog.
Ja, de onzekerheid eigenlijk die iedereen wel heeft in het begin.
Ja.
Maar weet jij nog het moment dat je dacht, oké, nu vertrouw ik er wel op. Nu ben ik zelfverzekerd genoeg om dit tot een succes te gaan maken.
Nou ja, ik vind het wel moeilijk, want dat is eigenlijk nooit helemaal zo. Ik denk dat die twijfel er altijd wel een beetje is. En ook dat het ook blijft. Tenminste, bij mij dan. Want iedere keer als ik een nieuw project begin, dan is er... Heel erg twijfel van, kan ik dit, hoe noem je dat, de ziel meegeven die het moet hebben, zeg maar. Want er zijn natuurlijk heel veel gevaren op de weg, waarvan ook eentje eigenlijk bij mij ook wel Cabin Anna is van, ik maakte wel dienst, maar het was bijna een soort het eerste wat ik maak, was echt een gigasucces. Als in, het was meteen, werd het, ik was... Alleen maar natuurkundige, als in ik had niks met ontwerp. En het werd in Nederland tussen de top 3 meest populaire projecten gezet. Met een project van Rem Koolhaas en ik weet het die ander niet meer. Maar zo waren er. En dus het was
Ja, jouw naam stond ineens tussen topdesigners.
Ja, precies. En dat is, kijk, dat is natuurlijk heel relatief, want ook die wereld is een hele... Je moet blijven presteren, dat is altijd zo. Dus het is ook niet zo dat je... maar dat was wel even op dat moment zo. En het gekke is dus dan alles wat je opnieuw begint, dat je bijna een soort van gewend bent aan dat effect. Maar ook als dat niet gebeurt, dat je moet in... Ja, in ieder geval dat ik erin moet blijven geloven en dat ik ook... Toch weer naar Anna ontstond letterlijk van een schets van iets wat ik wilde maken, wel ook voor mijn moeder natuurlijk en in overleg met mijn moeder. En ik dacht, ik ga het gewoon nu maken, klaar. En ik ga het zelf bouwen. Dat is het. Dat was eigenlijk de enige beslissing. En alles wat erna kwam ontstond dus, wat mij betreft, gewoon echt vanuit waarom ik het wilde doen of al die vragen. Nou, ik probeer nu steeds meer die dingen in te vullen, maar toen wist ik het helemaal niet. En nu is ook maar de vraag wat je dus invult en wat, ik bedoel, je maakt je eigen verhaal. Maar alles daarna is gewoon ontstaan. En ik geloof er dus heel erg in dat als je dus iets toch, je weet niet waarom, maar je voelt dat je dat moet doen. En je denkt, ja, maar dan heb je 100 redenen om het niet te doen. Mm-hmm. En je voelt dat daar iets is. Meer ga je ook niet krijgen. Tenminste, ik niet. Zeg maar, dat is een heel klein gevoel ergens.
Ja.
Volgens mij is het die kant. En wacht er dan op dat iets of iemand jou gaat vertellen dat het dat is, dat gaat nooit gebeuren. Dus dat is het enige wat je gaat krijgen. Dan moet je dat gewoon nemen en dan moet je gewoon gaan.
Het heeft niks met het hoofd te maken.
Nee, dat denk ik niet, nee. Nee, dat gevoel niet, zeker niet. Nee.
Dat is bijzonder. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, ja, maar waar heb je het over? En wanneer dan?
Ja, ja.
Ik herken wat je zegt.
Ja.
Alleen het is echt heel moeilijk om te bepalen, ja, sowieso qua durf,
ja,
maar ook omdat je gewend bent, om dan te gaan... Om het te gaan begrijpen, zeg.
Eigenlijk werkt het hoofdje, in ieder geval bij mij dus, heel lange tijd tegen. Want je hoofd komt met 10 redenen waarom dat echt nergens op slaat. Weet je, wat voor idioot ben je als je natuurkunde hebt gestudeerd en je hebt een kans op een hele mooie baan bij een technisch bedrijf. Dat je dan zegt, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga een hut bouwen in mijn moeders achtertuin. Dat is gewoon, dat is wat je hoofd vertelt.
Prachtig verhaal. Ja. Hoe heb je dat... Inmiddels weet ik het, je hebt het verhaal natuurlijk verteld. Maar wat waren dan echt de dingen die ervoor hebben gezorgd dat je wel die hut ging bouwen? Had dat dan ook een beetje te maken met het rouwproces, overlijden van je vader?
Ja, dat zeker. Maar ook heel belangrijk, gewoon mijn moeder. Want dan zij is echt een ongelooflijke steun en toeverlaat in mijn leven. Die altijd, niet alleen aan mij, maar ook mijn broers, gewoon altijd diep geloof heeft en geen verwachtingen, zeg maar. Dus niet, je hoeft niet dit te worden, je hoeft niet dat te worden. Maar echt, nou, zij is zo ontzettend gevoelsmens en zo in balans met... Zeg maar, waar gaan... Volgens mij gaan over heel veel dingen waar we het over hebben, ook het voelen van je passie en die keuzes maken, gaat volgens mij ook heel erg over in het hier en nu zijn. Dus niet nadenken, oh, waarom heb ik dat vroeger gedaan of die fout gemaakt of waar, hè, het is te laat of, hè, niet vanuit het verleden en ook niet vanuit de toekomst. Ja, maar als ik dit ga doen, dan bouw ik geen, ja, zijn van die idiote dingen. Als je 20 bent, denk je dat je al denkt over hoe je een pensioen gaat opbouwen of dat soort dingen, weet je, echt. En ik denk dus, als je in het moment gewoon voelt van, ik hier voelt iets heel sterks, het moet niet iets, het moet wel, ik denk wel, geloof altijd dat het met discipline of zo samen moet gaan, met een wilskracht. Dat je niet opgeeft. Maar verder gewoon, ja, het is heel cliché, maar gewoon je hart volgen. En ik denk, mijn moeder is echt gewoon iemand die nooit anders gedaan heeft.
Ja.
En heel veel vertrouwen in de wereld. Dus dat is super belangrijk. En dus ik denk, mijn moeder een hele belangrijke factor is geweest. En ik, ja, nogmaals, ik ben wel veel meer... Dus op zoek naar, ook wel, nou ja, zoals heel veel mensen natuurlijk in deze tijd sowieso, op zoek naar bepaalde diepgang en betekenis. Maar ook, ik denk dat het overlijden van mijn vader heel erg geholpen heeft met... En mijn vader was ook een heel gepassioneerd mens, maar die was denk ik wel nog meer vanuit een klassiek idee met een... Ook wel toch met zijn carrière veel bezig. En hij heeft ook wel op zijn sterfbed wel een aantal dingen gezegd die ik wel heel erg mee heb genomen in de keuzes, zeg maar. Eén ding, ik denk dat hij ja, dat klinkt idioot, maar hij moest ongeveer als vader, om de grootste les mee te geven aan zijn kinderen, mm-hmm, moest hij eigenlijk bijna zelf sterven. Want hoe kan je als vader van een jongen van 16... ik bedoel, ik was wat ouder toen hij overleed, maar toen hadden we natuurlijk wel al bepaalde dynamiek met elkaar, uitleggen dat materiële dingen niet belangrijk zijn. En dat je niet moet geven om je reputatie. En dat, ja, gewoon dat, hè, dat geld niet belangrijk is. Dat krijg je eigenlijk niet echt uitgelegd. Want je krijgt dat eindigen ook niet uitgelegd. En je krijgt... dus ik denk, doordat mijn vader een soort van... Ja, ik bedoel, hij is overleden aan kanker. Hè, dus het was iets wat hij absoluut niet zelf wilde. En, hij wilde heel graag nog verder leven. Maar ik denk wel eens dat hij, toen hij vertrok... Ja, heeft hij nog een paar dingen aan ons meegegeven. Ook ik weet nog, echt de laatste uren voor zijn dood... dat hij nog zei tegen ons allemaal, waar we om zijn bed heen zaten... Waarom dat toen naar boven kwam, weet ik niet. Maar hij zei, ben niet jaloers.
Mm-hmm.
En dat, ja, hij was toen al zelf in een half tussen leven en dood. En af en toe verdween hij en dan kwam hij terug. Maar ben niet, ja, daar denk ik dus ook regelmatig aan. Als het even tegen zit en andere mensen zitten het mee. Of weet je, in ieder geval, er zijn allemaal hele fundamentele dingen die ik denk heel erg door mijn beide ouders hebben geholpen om op een gegeven moment dingen los te laten.
Ja.
Zeggen van, nou, het allerbelangrijkste voor mij is gewoon, wie ben ik en wat is het allerbelangrijkste voor mij? Dat is gewoon dat creëren en dat maken. En als ik op mijn 50ste of mijn 60ste of mijn 80ste of mijn 100ste dood ga, dan wil ik vooral niet bang zijn geweest. En als ik tegen die tijd 8 keer failliet ben gegaan, of zelfs als een arme vent sterf, of dan hoop ik in ieder geval dat ik sterf met... Ik heb iedere keer als ik iets van binnen voelde, heb ik het lef gehad om te doen. En ook dat ik dat wel met de mensen om me heen heb gedaan die heel belangrijk voor me zijn. Zeg maar dat ik, dus die wil ik aandacht geven. Ik ben dus heel, wat ik zei, ik ben heel obsessief als ik aan iets begin. Maar ik wil wel proberen dat ik, als ik in Nederland ben, ga ik altijd minimaal 1 keer met mijn moeder eten. Ik wil genoeg tijd hebben voor mijn vriendin. Ik wil genoeg hebben voor een aantal vrienden, van mijn familie. Dus die ding op 1. Nou, daarnaast als zijpaadje nog goed eten, goed slapen, goed sporten. En alle andere tijd...
Mm-hmm.
Is dan gewoon vol op mijn obsessie. Ja,
Kevin Anna.
Passie. Ja, Kevin Anna en alle andere vormen.
Ja. Maar bijzonder verhaal. Dat is wat vaak... het is een cliché en het wordt makkelijk geroepen. Ja, als je op je sterfbed ligt, hoe zou je dan terugkijken?
Ja.
Wat zou je dan zeggen? Nou ja, jij omschrijft het net, wat je hebt meegemaakt. En toch gek dat alle dingen waar we ons dan zorgen om maken...
Ja.
Dan eigenlijk niet belangrijk genoeg zijn.
Ja, ja.
Want je zegt het tegenovergestelde, ja. Dus blijkbaar.
Ja, absoluut. Maar kijk, ik zeg het zo en ik voel het zo. Maar het is natuurlijk net zo goed voor mij, is dat ook iedere dag weer
Het is werken. Want je kan zeggen, neem het voorbeeld van jaloers zijn. Je kan het roepen.
Ja,
ik ben niet jaloers.
Ja.
Maar het is niet iets wat je bent of waar je voor kiest. Het is een gevoel.
Ja, ja En dan is het misschien nog niet eens ben niet jaloers als in van je bent ook gewoon een mens, maar verlies je niet in jaloezie, zeg maar. Ik denk dat dat nog een...
Maak het niet te belangrijk.
Precies, ja. Ja.
Hey, even een paar stappen vooruit. Kevin Anna, het bedrijf. Want je vertelde me in ons voorgesprek, nou ja, ik heb inmiddels een paar belangrijke mensen om me heen verzameld. Zakelijk denk ik ook, bedoel je vooral.
Ja.
Waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar ben nu is, hoe ga je van die passie naar een onderneming? Nou, dat is je gelukt. Hoe behoud je die onderneming goed? En ja, wat is succes? Je zegt net al, we hebben een heel mooi bedrijf neergezet, maar financieel zijn we misschien nog niet succesvol genoeg. Hoe staat het er nu voor?
Ik denk het succes waar we naar mogen kijken is dat we een heel mooi team hebben met enorm veel gedreven, passioneerde mensen. Nou, niet enorm veel. Enorm gepassioneerde mensen en we zijn met z'n achten. Nou, dat alleen al is, ja, denk ik wel heel mooi dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En ook echt heel moeilijk, heb ik gemerkt, geleerd. En een hele mooie band met die mensen. We doen het ook echt samen. Dat is echt, iedereen heeft daar zijn rol in.
Vanaf welk moment is bijvoorbeeld jouw compagnon erbij gekomen?
Nou, best vroeg. Want hij was een van de mensen die dat filmpje zag. Dus we hebben toen die filmpje naar Design gestuurd. Dat is in de wereld het grootste design- en kunstplatform. Echt van, ook zo van, we hebben niks te verliezen en misschien plaatsen ze het wel. En dus, nou, nogmaals, ook echt geluk gehad met de timing, denk ik. Maar dat filmpje en dat artikel was gewoon een van de meest best bekeken artikelen in de geschiedenis van de zine. En volgens mij nog steeds, ik check niet iedere dag, maar volgens mij in ieder geval een jaar geleden was het nog steeds een van de best bekeken. Maar dat doet er niet toe. Maar aan te geven hoeveel mazzel dat was en hoeveel mensen het gezien hebben. En nou, mijn compagnon was gewoon een van toch wel tientallen die met een voorstel kwamen van, hey, luister, iemand er iets mee wilde, zeg maar. Kunnen we hier niet... Eigenlijk zijn vraag was van, wat als jij nu nog een Anna zou bouwen? Het heette toen trouwens niet Anna. Ik heb daarna naar mijn moeder Anna genoemd. Maar wat zou je dan veranderen? En hij zei ook van, nou, wat heb je daarvoor nodig? Zeg maar, welk financiële bedrag? Nou, zo zijn we eigenlijk blijven bouwen. Dat doen we hier dus in eerste instantie in Maassorst, maar ook in de Biesbos. Dat zijn eigenlijk allemaal prototypes. En waar hij voor zorgde, los van dat hij een enorm goede ondernemer is, maar ook dat hij zorgde dat ik die ruimte kreeg om iedere keer verder te ontwikkelen. En de droom was toen, het andere wat natuurlijk toen was, dat er gewoon echt honderden mensen om de wereld, die hadden een bericht gestuurd van, kan ik er ook eentje krijgen? Kun je er eentje van mij bouwen? Nou, waar wij nu ook in zitten, is ook een van de eerste. En ik vind het altijd heel mooi om deze te zien, want hij is eigenlijk eenvoudiger. Hij is fundamenteler, zeg maar. Maar deze zou ik nooit naar Amerika durven sturen. Want dan zou ik denken, nou, dan gaan er heel veel dingen stuk en mensen krijgen hun vingers tussen dingen en de wind en alles en je wordt aangeklaagd. En dus we hebben toen een heel traject doorgemaakt om iedere keer een betere cabin te bouwen. En dat is op een gegeven moment, vonden we, nou, nu is het goed genoeg. En bijvoorbeeld iemand, nou, een andere mevrouw die ik ontmoet heb, wat inmiddels een hele goede vriendin is. Ik weet niet of ze fijn vindt als ik haar naam noem. Maar heel hoog bij Starbucks, helemaal bovenaan bij Starbucks zat in de designwereld. En dus eigenlijk heel erg gezorgd heeft voor het gezicht van Starbucks. Samen met die oprichter Howard Schultz. Maar dat is een Nederlandse dame. Die heeft haar hele leven natuurlijk overal gewoond. Maar die kwam op, tijdens COVID kwam ze Anna tegen online. En dacht ze, hey, dat is leuk, een mooi concept. En ze, oh, dat is een Nederlander. En toen belde zij mij. En ik had gelijk, ik kom trouwens uit Waalre, enorme klik met haar. En zij zei ook van, ja, luister, ik heb een mooie carrière achter de rug. Dat is mij altijd heel veel gegund en gegeven. En ik vind het heel leuk om dingen te doen voor anderen en te helpen. Dus ja, dat was een beetje het eind van het gesprek. Ze wilde eigenlijk eentje voor zichzelf. Inmiddels heeft ze een huis in Portugal, waar ze er eentje bij wilde zetten, heeft ze af. Dus nou, dat speelt nou ook weer. Maar toen daar ontstond een vriendschap. En ook, ja, ze heeft met zoveel ervaring, zeg maar, is zij ons gaan helpen om het een bedrijf te gaan maken. Maar ook om te zorgen dat je met een gerust hart iets de wereld over kan sturen. Dus dat is ook, dat is echt één van de mensen. Zo heb ik echt een heel lijstje van mensen die mij dagelijks helpen. Nog steeds, die ik kan bellen. Soms ook echt soort ook vaderfiguren. Mensen waar ik enorm tegenop kijk, maar ook een hele goede band mee heb. En een vriendschappelijke band. En mijn compagnon is in zekere zin ook zo iemand eigenlijk. Dus het zijn allemaal mensen die samen op mijn pad zijn. En
Ja, dat is ook wel een gevolg. Tuurlijk, je hebt een hoop publiciteit gepakt. Maar waar we in het begin van het gesprek over hadden. Ik laat de dingen zien aan andere mensen. Ik ben er open over, waardoor dus ook dingen op je pad komen.
Ja.
En een stukje van jouw succes is misschien ook wel, ja, verzamel de juiste mensen om je heen waar je mee kan gaan bouwen.
Ja, zeker. Ja. Ik vind het altijd moeilijk te zeggen of ik daar nou heel goed in ben. Want we zijn ook weer, als je kijkt echt naar het team, zijn natuurlijk ook wel mensen ook weer vertrokken. En soms dan klikt het toch weer niet. Maar goed, daar leer je ook weer van. Maar ik denk wel, als ik in bescheidenheid één kwaliteit zou mogen noemen, dan denk ik wel dat het is dat ik niet bang ben om hulp te vragen. En ja, ik denk eigenlijk gewoon niet bang te zijn om naar mensen een hand, gewoon je hand uit te steken. Hey, hoe doe jij dit? Of hoe heb jij dat toen gedaan? En dan zijn er zoveel mensen die jou willen helpen, die het ook leuk vinden om te helpen. Ik doe dat zelf natuurlijk ook. Ik bedoel, er zijn ook mensen die dat aan mij vragen. En het is altijd heel fijn om te voelen dat iemand iets aan jou heeft. Dat is ook gewoon een heel fijn gevoel. Ja. Dus ik denk, ja.
Ja, daar staan we misschien te weinig bij stil. Ja. De vraag om hulp is vaak, ik belast iemand, want ik vraag iets aan iemand.
Ja.
Maar andersom is juist, nou ja, je geeft iemand het gevoel dat hij er toe doet en ja, dat hij je kan helpen.
Ja, dat denk ik wel. En het is natuurlijk wel iets wat dan ook wederzijds moet zijn. Maar ja, ik denk dat daar zijn voor mij heel veel vriendschappen en hele bijzondere dingen uit ontstaan. En soms is het misschien dat iemand mij nu helpt en help ik die persoon straks. Of ik geef het door aan iemand anders, weet je wel.
Ja. Wat is op dit moment, of in het afgelopen jaar, of misschien in de toekomst zelfs, maar de grootste uitdaging op zakelijk vlak waar je tegenaan bent gelopen?
Nou, de iets op hoog niveau produceren en dat dan met veel onderdelen en dat ergens naartoe brengen en dan weer in elkaar zetten. Dus ze produceren het helemaal in Nederland. Nou, wij gaan alleen maar voor A-kwaliteit. Dus het moet allemaal A-kwaliteit gemaakt, maar ook eruit zien. Dus je... Het is een enorme, kost heel veel moeite om met, en zelfs als het een hele goede leverancier is, om te zorgen dat dat ene stalen onderdeel op de juiste manier, juist formaat, zonder op de juiste afwerking, zonder krassen aankomt. Nou, dat allemaal weer een pakketje stoppen in containers naar de andere kant van de wereld en daar weer in elkaar zetten. Met een onbekende crew altijd. We gaan altijd wel met één iemand van Anna, maar dan is weer met een lokale crew. Nou, ik denk, daar kan ik dus ook wel heel trots op zijn, samen met het team, dat ons dat nu een aantal keer al gelukt is. Maar dat blijft een uitdaging om dat ook steeds beter te doen en goed te blijven doen. Maar ja, wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat er is altijd weer iets, weet je wel. Je hebt, dan op een gegeven moment heb je een mooi product en je hebt alle onderdelen een soort van redelijk goed onder controle en je hebt... En dan, ja, eerst hadden we COVID. En toen werden in één keer al het hout en alle materialen twee keer zo duur. Dus dan hadden we een prijs afgegeven aan de markt. X. Nou, dat was gewoon binnen 6 maanden was hij gewoon twee keer zo duur. Moest je weer terug. En dan kregen we heel, tot op de dag vandaag, berichtjes van mensen. Oh ja, ik dacht dat die de helft kostte. Ja, ja. Ja. Nou, nu heb je natuurlijk in Amerika al het gedoe met die, ja, met die handelsoorlog en die tarieven. Nou, als iemand... Onze cabins zijn gewoon al sowieso al niet goedkoop. En als je dan ook nog...
Wat kost een cabin?
Nou, de collection die we nu verkopen... we zijn bezig met een aantal nieuwe modellen. Maar die is op €550.000. Nou, als je dan het verschil tussen 2,5% import, wat het was... Dat is nu dus al 10. En het gaat waarschijnlijk dus naar 30. Hopelijk is dat tijdelijk. En dan gaat het weer terug naar 10 of lager. Dat hopen we allemaal. Maar ja... Dan moet je ze in één keer een derde van het bedrag moet je gewoon aan de grens nog extra betalen. En zelfs zijn we werken best met veel mensen die dat misschien in theorie zelfs wel kunnen betalen. Maar dat wil niemand. Je veel geld voor een cabin betalen is één. Maar dan ook nog eens heel veel geld naar de belasting.
Is de oplossing voor jullie niet om lokaal te gaan produceren?
Ja, op termijn is dat zeker interessant. Ja, dat denk ik wel. Maar ook daar weer terug naar... zorgen dat de kwaliteit die je wil en moet kunnen bieden, dat het echt de top uitziet en ook topkwaliteit heeft. En dat we, ja, dat het ook gewoon over... Cabin moet bij ons gewoon 100+ jaar mee kunnen gaan. Je moet het natuurlijk wel onderhouden, maar dat is wel waar wij voor staan. Dus ja, dan moet je dus enorm veel vertrouwen hebben in je leveranciers. En als je dat niet hebt... Dus dat betekent ook dat het jaren kost om zo'n band op te bouwen. En soms een leverancier vertrekt weer en dan komt er een nieuwe en... Dat heb je niet zomaar opgezet dan weer in Amerika.
Snap ik. Ik ben wel benieuwd waar je op dit moment van droomt voor de toekomst.
Ik droom natuurlijk van veel dingen die allemaal met hetzelfde te maken hebben. Maar ik droom één is van 365 Anna's rondom de wereld. Mm-hmm. Op allemaal bijzondere plekken. En wat ik heel leuk, heel bijzonder vind aan Anna is dat... Waar ze komen te staan, is eigenlijk, daar hoeven we eigenlijk niet eens moeite voor te doen. Als in, het zijn altijd bijzondere plekken. En het zijn altijd mensen met een eigen verhaal. En met een eigen droom. En dat past altijd heel mooi samen met Anna. Zeg maar, wij hebben natuurlijk, de droom van Anna is over in verbinding staan met de planeet. En daarmee in balans leven. Zowel praktisch als ook spiritueel. En als je kijkt naar onze klanten, of ze nou psycholoog zijn of advocaat of in de hospitality zitten. Die zijn daar ook allemaal met hun eigen talent. We hebben bijvoorbeeld een psycholoog die ontvangt, die heeft een Anna in een bos staan. En daar ontvangt hij hele hoge executive in Amerika. Om die eigenlijk ook weer met beide benen op de grond te krijgen. En te laten zien waar het in het leven om draait. En dat dan, en daarmee hun ook weer betere executives te maken. Maar ook met meer oog voor het hier en nu. En alle mooie dingen om ze heen. Maar tegelijkertijd ontvangt hij ook mensen die net jongeren die een jaar in de gevangenis hebben gezeten. En dan gaat hij die ook zeggen: jongen, weet je, eigenlijk worstelen we tot op groot niveau, hoog niveau. En dat heb ik ook wel weer van hem, ook weer veel geleerd. Allemaal toch een beetje met hetzelfde. Of je nou een jongere in de gevangenis bent of een hoge executive. Goed, even sidestep. Maar dus ik droom dus van nog veel meer van dit soort verhalen verzamelen. Mm-hmm. Een droom erbij is, mijn moeder als ze 80 wordt, dat is over 9 jaar, om dan haar mee te nemen naar, ik weet niet of het dan 365 zijn, misschien zijn het er 100.
Hoeveel zit je nu?
We zijn nog helemaal aan het begin. We zitten nu op 16 en de komende maanden gaan we weer naar Amerika, dus dan komen er weer 2 bij. Dus stap voor stap. We doen er ook altijd maximaal 2 per locatie. Maar dat mag ook 20 jaar duren, al duurt het 30 jaar. Ik bedoel, dat is. En nogmaals, het gaat niet over 365, dat is meer een soort getal om naartoe te werken en een maximum. Om het ook uniek te houden. Ja, dus. Maar ik droom ook van alles wat Anna kan zijn. Zeg maar, Anna is natuurlijk een. Gaat over 2 dingen voor. Maar ik ben gewoon nog steeds die maker, ontwerper, kunstenaar, huttenbouwer. Dus dat wil ik mijn hele leven blijven doen. En ik denk dus dat Anna voortdurend in mijn leven, hopelijk tot mijn 100ste, want ik ben ook al, kijk altijd enorm op tegen, of hoe heet het, ik kijk er niet, ook wel een beetje van op, maar ik vind het heel mooi als iemand dus ook tot op zijn laatste passie uitvoert, dus niks met pensioen gaan of gewoon, je bent gewoon, als je...
Vind ik een mooi streven.
Ja, dus psycholoog bent, dan ben je tot het laatste moment psycholoog, maar dat ik dat kan blijven doen tot het laatst en niet bang ben eigenlijk voor dingen.
Mooi.
Ja.
Ja, misschien heb je deze vraag ook al wel een beetje ingevuld. Mooi antwoord trouwens. Maar wat zou je tegen je jongeren zelf nu willen zeggen? Dus behoorlijk wat wijsheid en ervaring heb je inmiddels al. Ondanks dat je ook nog jong bent. Maar zeg even de jongere Casper aan het begin van zijn carrière. Dus op het moment dat die hut in de tuin van je moeder staat en je denkt, nou ja, ik ga nu toch echt dit pad bewandelen. Wat zou je tegen die persoon willen zeggen nu?
Nou, dat vind ik een goede. Daar wil ik wel antwoord op geven. Maar eigenlijk vind ik nog bijna belangrijk, wat zegt die jongen tegen mij? Soort van. Zou je bedoel?
Ja.
Want ik probeer heel vaak weer terug te gaan van, want ik zat in zo'n oprechte, goede, gepassioneerde flow. Zonder angst op dat moment. Niks te verliezen hebben. Kijk, uiteindelijk heb je nooit iets te verliezen, maar ik stond toen aan het begin van iets en er waren geen verwachtingen. Ik had zelf geen verwachtingen, de omgeving had geen verwachtingen. En ik denk dat dat heel erg helpt om onbevangen aan een passie te werken en je hart te volgen. Dus dat denk ik misschien, dat ik hoop dat die jongen dat vaak iedere dag tegen mij blijft zeggen. En ik zou tegen hem zeggen, je bent goed bezig. Ik zou gewoon die jongen, die huttenbouwer, ja. Wat moet je nog meer? Weet je, ik denk. Ja,
eigenlijk was je op een punt volgens mij waarbij.
Ik denk dat ik heb eigenlijk meer te leren nog steeds van die persoon.
Ja.
Hij bedoelde, het is natuurlijk ook een beetje romantisch maken van dat ik toen geen zorgen en geen angsten had. Dat is natuurlijk absoluut niet geval. Maar ik denk die onbevangenheid.
Ja.
Dat vind ik nog wel een van de. Daar moet ik mezelf het vaakst aan herinneren, denk ik.
Ja. Ik snap wat je zegt en ik vind het een mooie variant op deze vraag om het om te draaien.
Ja,
ik wil jou eigenlijk bedanken voor het mooie gesprek en de openheid.
Ja, nee, ja, jij bedankt. Mooi dat je me uitnodigde. En ik moet ook zeggen dat ik het echt wel heel mooi vind wat je doet. Want ik denk dat iedereen die een verhaal heeft en dat graag wil delen, laat ik zo zeggen dat. Ik vind het heel leuk dat je mij gevraagd hebt. Dat vind ik ook een eer. Maar ik luister zelf heel graag naar podcasts. Omdat dat eigenlijk. Ik wil van iedereen leren die iets doet. Waarvan ik denk, oh ja, dat die richting wil ik. En dat kan soms inhoudelijk zijn. Maar soms ook gewoon hoe die in het leven staat. Daar wil ik meer van weten. Dus ik luister oneindig veel podcasts van mensen waar ik iets denk van te kunnen leren. En nou, ik zou het ook wel superleuk vinden als er iemand is in de wereld die dit luistert en denkt, nou, oh, dat vond ik wel een goeie. Dat, ja. Daar heb ik misschien wel iets aan. Dus,
zou je nog een creator of creatief ondernemer terug willen zien in onze podcast?
Ja, ik kan me een hele lijst geven. Ja.
Heb je een favoriet of een tip?
Nou, maar ik weet niet of dat of hoe jij dat ziet, of dat is wel echt ook een ondernemer en echt een hele creatieve man, David White. En hij is dichter, poëet, maar veel meer dan dat. Hij heeft ook hij heeft echt een bedrijf waar ze ook coachingen doen binnen hele grote andere bedrijven en hij doet TED Talks en van alles. Maar dat vind ik zo'n geniale man die zo, ja, die ik denk je zou eens naar moeten luisteren. David White, podcast met Rick Rubin, die doet ook een podcast. Mm-hmm. Ja, super gaaf. Ik denk dat ik die podcast met hem al, die duurt 4 uur en ik denk ik hem al 5 keer geluisterd.
Wat maakt hem geniaal in jouw ogen?
Nou, hij kan fantastisch vertellen, sowieso. Hij heeft een prachtige stem, dat helpt natuurlijk allemaal. Hij kan gewoon echt gevoelens, en dat is natuurlijk waarom die dichter is, onder woorden brengen die, dat niemand kan het zoals hij. En ja, hij praat over zoveel. Het gaat allemaal zo over het fundament met hem, waar jullie ook over gaan. En waar dat, ik denk dat het heel moeilijk is om hem een keer hier te krijgen. Maar dat gaat, als je door hem geïnspireerd bent, dan gaat je dat vast lukken. Dus,
Dat is onze stip aan de horizon. Hey, dankjewel.
Ja, nee, leuk. Superleuk. Dankjewel.
Haal jij inspiratie uit onze afleveringen? En ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify. Of vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil je als merkpartner worden van een seizoen? Of misschien zelfs van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website